Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere. In de naam van Hem die hemel en aarde schiep. En die de trouw bewaart van geslacht, tot in eeuwigheid. En die nooit laat varen het werk van zijn handen. Amen. Gemeente, zingen wij nu samen van Psalm 103, het eerste vers. Loof, loof de Heer, mijn ziel met alle krachten. Psalm 103, vers 1. Gemeente, in verband met de behandeling van zondag 2 vanavond in uw midden, wordt dan in die dienst vanavond de wet gelezen en de samenvatting. En dat betekent dat wij vanmorgen samen ons geloof belijden met de kerk van onze Heer Jezus Christus van alle tijden en alle plaatsen. Ons algemeen en ongetwijfeld christelijk geloof. En nadat wij samen ons geloof hebben beleden, zingen wij het derde vers van Psalm 103. Loof hem die u vergunt, uw ziels verlangen en het goede tot verzadiging doet ontvangen. Psalm 103, vers 3. Belijden wij nu gemeente samen ons geloof met de kerk der eeuwen. En in ieder van u en van jullie spreken met mij. Ik geloof in God, de Vader, de Almachtige, de Schepper van de hemel en de aarde. En in Jezus Christus, zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is door de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven, en begraven, neergedaald tot in de hel. Op de derde dag weer opgestaan uit de doden, opgevaren naar de hemel, waar hij zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één Heilige Algemene Christelijke Kerk, de gemeenschap der heiligen, de vergeving van de zonden, de wederopstanding van het vlees en een eeuwig leven. Amen. Gemeente, laten we samen de Heer ons God bidden om zijn zegen over deze dienst. En laten wij hem vragen om zijn Heilige Geest. Trouwe en genadige Heere in de hemel. Het is allemaal niet zo vanzelfsprekend, zoals wij het vaak wel beleven, dat we naar uw huis kunnen gaan en in vrede en in veiligheid. En dat we hier samenkomen. En het is al helemaal niet vanzelfsprekend dat u zelf in ons midden bent. En dat u spreekt van vrede. En dat u uzelf bekend maakt aan ons. Dat u niet verborgen blijft. U openbaart uzelf. Maar u maakt ons ook bekend met wie wij zijn. En wij vragen u, Heere, om uw Heilige Geest. Dat hij in ons midden komt. En werkt. En zijn ongewone en krachtige en heerlijke werk doet. In de harten van kinderen, van jongeren, van ouderen, van hen die meeluisteren. Ja, Heere, open wat gesloten is. Het is niet vanzelfsprekend, maar u spreekt. Wat is uw stem heerlijk, vol van macht en majesteit, maar ook vol van ontferming. Ook in die scherpe woorden die u ons voorhoudt, als u ons zondaar noemt, als het gaat om vijanden, doden, die niet in staat zijn naar u te vragen zelfs. Maar als u komt, dan wekt u het leven. Want u bent de levende God. En u geeft het leven. En wij pleiten, Heren, op het werk van hem die zelf heeft gesproken. Ik ben de opstanding en het leven. En wij vragen u, Heren, richt onze ogen op hem. Open onze ogen. We zouden zomaar aan hem voorbij gaan, Heren. En we zijn vaak vervuld met allerlei gedachten. Soms wel grote zorgen ook. Allerlei getop, dat raakt ons toch allemaal wel. De tijd waarin we leven, een moeilijke tijd, een ingewikkelde tijd ook. Wat is er allemaal aan de hand in deze wereld? De ene crisis na de andere crisis. De ene crisis zijn we voorbij en de andere dient zich alweer aan. En een oorlog die maar voortgaat. Je zou eraan gewend raken bijna. En het gaat maar voort en toch ook wel de dreiging die daarvan uitgaat, maar alles wat het ook met zich meebrengt. De armoede die ook voor onze deur staat. Een tijd van crisis en van onzekerheid, grote onzekerheid. En ook een tijd van een gezagscrisis, een vertrouwenscrisis. Die diepe vraag, wie zal ons het goede doen zien? Wie? Wie zal een wijs woord spreken in al die complexe vraagstukken die voorliggen? Op allerlei terreinen van het leven. Ook als het gaat om de hele gewone dingen. Het boerenleven. Jawel, maar nu toch wel heel moeilijk. En wij vragen u om geduld. En om ootmoed en nederigheid. Maar ook wijsheid en raad voor onze overheid. En wij vragen u in deze onzekere tijd, verheft u over ons het licht van uw aangezicht. Dat is toch het enige antwoord op die diepe vraag. Wie zal ons het goede doen zien? Heere, verhef u het vriendelijk licht van uw aangezicht. Doe het oplichten en geef dat het evangelie van uw Zoon, onze Heere Jezus Christus, gestalte krijgt in deze wereld meer en meer krachtig en sterk. Als dat mosterdzaadje dat een grote boom wordt, schaduwrijk, vruchtbaar, zegenrijk. Heere, gedenk uw kerk zo wereldwijd. We zijn hier samengekomen in deze kerk, maar we denken ook aan uw wereldwijde kerk. Waar uw kerk ook maar samenkomt en op welk tijdstip ook maar, onder welke naam. In het bijzonder wel uw vervolgde kerk, die het zo zwaar heeft, Heere. Geef hem moed en hoop op u en het vertrouwen dat u leeft en regeert en dat hun zaak, die nu een verachte zaak is, eens zal blijken te zijn de zaak van de Zoon des Mensen, die leeft en regeert en komt om te oordelen op die grote dag, een dag waarnaar wij toe leven. En wij bidden u, Heere, doordring ons van die diepe ernst, die grote dag die aanstaande is, de volheid der tijden. Eens zal hij komen, want uw woord is waarachtig. En u zult het niet leeg of loos laten, maar u vervult het. En wij bidden u zo, Heere, zegen ons in deze dienst. We denken aan allen die het moeilijk hebben, die zorgen hebben, die hier wel zijn, maar die helemaal vol zitten met allerlei vragen en met allerlei problemen. Dat kan ook wel een van onze jongeren zijn, een van de kinderen al. Heere, wilt u ons gedenken, help ons en wees ons nabij. Maar ook als onze gedachten afgeleid worden door alles wat goed en mooi en aantrekkelijk is en dynamisch en in beweging, Heere, dan bidden wij u, geef die vastheid en dat verlangen naar die verzadiging van onze ziel. Want wat baat het een mens als hij de wereld wint en hij leidt schade en gebrek aan zijn ziel. Heere, zegen ons zo met uw heerlijke komst in ons midden. Verlaat ons niet, ga ons niet voorbij. Niet om ons, maar vanwege de grote naam van onze zaligmaker, Jezus Christus. Amen. Gemeente, wij openen de schrift en we lezen in het boek Richteren, Richteren 6. Richteren 6, en we lezen de eerste 24 versen. Richteren 6. Maar de kinderen Israëls deden wat kwaad was in de ogen des Heren, zo gaf de Heere hen in de hand van de Midianieten 7 jaren. Als nu de hand van de Midianieten sterk werd over Israël, maakten de kinderen Israël zich vanwege de Midianieten holen, die in de bergen zijn en de spelonken en de vestingen, want het geschieden als Israël gezaaid had, zo kwamen de Midianieten op en de Amalekieten en die van het oosten kwamen ook op tegen hen. En zij legerden zich tegen hen en verdierven de opkomst van het land tot daar gij komt te Gaza. En zij lieten geen leeftocht over in Israël, nog klein vee, nog os, nog ezel. Want zij kwamen op met hun vee en hun tenten. Zij kwamen gelijk de springhaan in menigte, dat men hen en hun kamelen niet tellen kon. En zij kwamen in het land om dat te verderven. Alzo werd Israël zeer verarmd vanwege de Midianieten. Toen riepen de kinderen Israëls tot de Heere. En het geschiedde, als de kinderen Israëls tot de Heere riepen, vanwege de Midianieten, zo zond de Heere een man die een profeet was tot de kinderen Israëls. En die zei tot hen, alzo zegt de Heere, de God van Israël, ik heb u uit Egypte doen opkomen en u uit het diensthuis uitgevoerd. En ik heb u verlost van de hand der Egyptenaren en van de hand van allen die u drukte. En ik heb hen voor uw aangezicht uitgedreven en u hun land gegeven. En ik zei tot u lieden, ik ben de Heere uw God. Vreest de goden der Amorieten niet, in welke land gij woont, maar gij zijt mijn stem niet gehoorzaam geweest. Toen kwam een engel des Heren en zette zich onder de eik die te Ofre is, welke aan Joas de Abiezriet toekwam, en zijn zoon Gideon dorste tarwe bij de pers, de wijnpers, om die te vluchten voor het aangezicht der Midianieten, om die te verbergen. Toen verscheen de engel des Heer aan hem en zei tot hem: de Heer is met u, gij strijdbare held. Maar Gideon zei tot hem: och, mijn Heer, zo de Heere met ons is, waarom is ons dan dit alles wedervaren? En waar zijn al zijn wonderen die onze vaders ons verteld hebben, zeggende: heeft de Heer ons niet uit Egypte opgevoerd? Maar nu heeft de Heer ons verlaten, heeft ons in der Midianieten hand gegeven. Toen keerde de Heere zich tot hem en zei: ga heen in deze uw kracht, en u zult Israël uit der Midianieten hand verlossen. Heb ik u niet gezonden? En hij zei tot hem: och, mijn Heer, waarmee zal ik Israël verlossen? Zie, mijn 1000 is het armste in Manasse, en ik ben de kleinste in mijn vaders huis. En de Heere zei tot hem: omdat ik met u zal zijn, zo zult u de Midianieten slaan als een enige man. En hij zei tot hem: indien ik nu genade gevonden heb in uw ogen, zo doe mij een teken dat gij het zijt die met mij spreekt. Wijk toch niet van hier, totdat ik tot u komen en mijn geschenk uitbrengen en u voorzetten. En hij zei: ik zal blijven totdat u weer komt. En Gideon ging in en bereidde een geitenbokje en ongezuurde koeken van een eva meels. Het vlees legde hij in een korf en het sop deed hij in een pot. En hij bracht het tot hem uit, tot onder de eik, en zet het nader. Maar de engel Gods zei tot hem: neem het vlees en de ongezuurde koeken en leg ze op die rotstenen en giet het sop uit. En hij deed al zo. En de engel des Heren stak het uiterste van zijn staf uit, die in zijn hand was, en roerde het vlees en de ongezuurde koeken aan. En toen ging er een vuur op uit de rots en verteerde het vlees en de ongezuurde koeken. En de engel des Heren kwam weg uit zijn ogen. Toen zag Gideon dat het een engel des Heren was. En Gideon zei: ach, Heere, Heere, daarom omdat ik een engel des Heren gezien heb van aangezicht tot aangezicht. Maar de Heere zei tot hem: vrede zij u, vrees niet, u zult niet sterven. Toen bouwde Gideon al daar de Heere een altaar en noemde het: de Heer is vrede. Het is er nog tot op deze dag in Ofra der Abiezrieten. Hier eindigt onze schriftlezing. Gemeente, wij willen met elkaar over deze geschiedenis nadenken in deze dienst. Aan de hand van een aantal kernteksten uit deze geschiedenis. We gaan samen zingen van Psalm 35, het eerste, het 9e en het 13e vers. Twist met mijn twisters, hemelheer, ga mijn bestrijders toch te keer. Wilt u met hen strijden voor mij? En het 9e vers: ik zal in tegenwoordigheid van het grote volk uw majesteit de erkentenis van mijn hart bewijzen. En het laatste vers: laat vrome juichend te allen tijd om mijn gerechtigheid verblijd. Die lust die ijver nooit bedwingen, maar zeggen onder het vrolijk zingen: verheerlijkt zij de hoogste God. Ik mag u de volgende afkondigingen en mededelingen doen in de dienst van zondag 25 september. Aanstaande hoopt voor u voor te gaan om 10 uur dominee J.H. van Dalen uit Nijkerk. En in de avonddienst om 18:30 dominee C.J. Rijsdijk uit Montfoort. U ontvangt de gelegenheid om uw gaven te geven. De eerste collecte is bestemd voor algemene doeleinden. En de tweede collecte is bestemd voor uw plaatselijke gemeente. En dan zijn er nog wat mededelingen. Maandag 19 september, dat is morgenavond, dan hoopt de Bijbelkring Our Choice samen te komen om 20 uur. Morgenavond, 8 uur. Woensdag 21 september de Bijbelkring Elim, ook om 8 uur in de avond. En vrijdag 23 september is er een strandwandeling voor de jeugdclubs. De tijd zal wel bekend zijn, neem ik aan. En voor de data geldt, zo de Heere wil en wij leven. Wij hopen zo straks ook onze voorbeden te doen. En dat hoop ik u dan ook bekend te maken. En nu gaan we samen zingen op Psalm 35, vers 1, 9 en 13. Gemeente, het zou kunnen dat wij een beetje gewend raken aan waar we eerst zo van geschrokken zijn. De oorlog in de Oekraïne. Het was toch wel een hele schok. Wie had het gedacht dat het ook werkelijk ging gebeuren? Maar het is gebeurd. Rusland viel Oekraïne binnen. En het zou kunnen dat we er wat aan gewend zijn geraakt en dat de nieuwswaarde wat lager wordt. Het verhuist naar een andere pagina van de dagbladen. Nou ja, het is wel weer telkens in het nieuws, maar u weet wel hoe dat gaat. Ja, er is een strijd in deze wereld gaande. En daar hebben we toch wel mee te maken. U zegt, ja, dat is waar, dat is de gevolgen merken we wel. De energieprijzen en ja, de onrust ook wel. Ja, dat merken we wel. Ja, we kunnen ons niet daarvan vrijwaren. Toch? Maar gemeente, er is ook nog een heel andere strijd in deze wereld gaande, waar de Bijbel over spreekt. En dat weet u ook wel. Maar ik wil wel graag aan u vragen, hoe staat u in die strijd? Want wat is een strijd? Ja, een strijd op leven en dood. Een strijd die alles bepalend is en alles uitmaakt. Voor u en voor jou en voor mij. En ook bij deze strijd, nou, dat moet ik iets beter zeggen, juist bij deze strijd is het zo dat niemand van ons zou kunnen zeggen, ik sta daar buiten of ik houd me afzijdig. Er is geen neutraal terrein. Kerkvader Augustinus heeft geschreven over die strijd in dat heel dikke boek, De Stad van God, dat rijk van Gods heerlijkheid, zijn eeuwig koninkrijk en het rijk van de boze. Ja, dat manifesteert zich geestelijk, maar toch ook wel, ja, concreet in de werkelijkheid. Dus je hebt er volop mee te maken. En het zou kunnen zijn dat hier iemand nu meeluistert en hier is en eigenlijk bij zichzelf zo denkt, nou ja, ja, ik hoor u dat wel zeggen en ik lees dat ook wel in de Bijbel, maar ik heb daar toch niet zo heel veel mee te maken en ik weet het ook niet. Ik schipper wel een beetje tussen die twee rijken. Ik sta met één been als het ware in het ene rijk en met één been ook wel in het andere rijk. Ik verkeer in een grensgebied. Ik ben aan het nadenken over het doen van geloofsbelijdenis, maar ik weet het nog niet. Of ik kerk al heel lang en ik ben helemaal vertrouwd met de kerk en met de Bijbel, maar ja, ik weet eigenlijk niet waar ik zelf sta. Ik ben er onzeker over. Maar ik wil er toch wel bij u op aandringen, gemeente, om daar helder over te worden en helderheid over te krijgen. Want er is geen neutraal gebied, er is geen niemandsland. Dat is er niet. Jezus zegt het heel eenvoudig zo, wie niet voor mij is, die is tegen mij. Wie niet voor mij is, die is tegen mij. Dus niet dat u zegt, ja, Jezus, dat is voor mij wel een interessante figuur met heel veel wetenswaardige en wijze dingen die hij heeft gezegd, indrukwekkend, zoals er ook nog wel andere leraren zijn en leraressen wellicht ook. Maar volg het met aandacht. Ik ben niet tegen hem hoor, ik ben niet tegen hem, ik ben geen vijand van hem. Maar ik kan ook niet zeggen dat ik meteen achter hem sta en volg. Nou, daarvan zegt Jezus, dat kan niet. En nu gaan we naar een strijd in het Oude Testament. U zegt, nou, dat is wel een heel andere strijd, want dat is echt een heel concrete strijd, hè? Die Amalekieten en de Amorieten en ook andere volken uit het oosten die opkomen tegen Israël, dat is echt wapengekletter. En ook roof. plundering. En dan het Oude Testament. Maar gemeente, ik geef het u maar mee. Het Oude Testament is niet het verouderde testament. Als je naar een boekhandel gaat, dan kun je daar wel eens bijbeltjes vinden. Nou ja, bijbeltjes, ja, daar gaat het nu juist om. Het Nieuwe Testament, alleen het Nieuwe Testament. Een uitgave van alleen het Nieuwe Testament. En ik weet wel over evangelisatiedoeleinden. Er zijn ook wel eens boekjes, daar vind je alleen het evangelie naar Marcus in bijvoorbeeld. Ik wil er niet meteen lelijke dingen over zeggen, maar wij hebben wel het hele woord van God. Dat toch wel liever. Daar gaat het wel om, al die schriften. En Jezus zelf zegt het inderdaad zo. Onderzoekt de schriften. U meent daarin het eeuwige leven te vinden. Nou, zegt Jezus, ze getuigen van mij. Ze gaan over mij. En inderdaad, al de schriften, als hij dan als de opgestane komt bij zijn leerlingen, dan spreek je over Mozes en de psalmen en de profeten en al de schriften. En daar zegt Jezus van, die gaan over mij. Ook Richter 6 gaat over de Heer Jezus Christus. Nou, zijn naam staat er niet zo in. Nou, dat hopen we nog wel te ontdekken. Ja, zo werpt het Nieuwe Testament licht over het Oude Testament, maar je mag het ook wel andersom zeggen. Het Oude Testament werpt ook licht op het Nieuwe Testament. Het belicht elkaar. Maar dat is ook een tijd geweest, jongens en meisjes, jullie kennen die geschiedenissen wel, hè, van de Bijbelverhalen. Israël uit welk land geleid? Het land Egypte. Daar staat een woord in het Hebreeuws, Mitzraïm, en dat is het land van de duisternis. Dat doet de Heere altijd. Dat leert ons al heel veel, hè, gemeente. De Heere leidt uit de duisternis. Dat betekent dat wij, zoals we zijn als mensen, in de duisternis verkeren. Zo is het. En dat lezen we al in het Oude Testament. En ja, daar is het Nieuwe Testament ook vol van. Wij verkeren in de duisternis. Zomaar zelf verkeren wij in de duisternis. We zien als het ware geen hand voor ogen. We tasten maar. En we vinden niet. En de apostel Paulus noemt het ook duisternis en verblindheid. En nou ja, en de Heere leidt uit de duisternis. Dat doet hij altijd. Dat is vanmorgen ook zo. Hij leidt uit de duisternis door de verkondiging. En hij laat licht vallen over zijn woord. En hij laat het volle licht vallen op zijn zoon. En hij laat ook licht vallen over uw en over jouw leven. En zo kom je in de kerk en vaak heel ongedacht en onverwacht laat de Heere zijn licht vallen. En schijnt hij in onze duisternis en trekt hij ook door zijn Heilige Geest uit de duisternis en voert hij naar het licht. Dat is zijn werk. En dat had de Heere gedaan met het volk van Israël. Maar ja, de jongens en meisjes weten ook wel hoe dat gegaan is. Ik kan daar vanmorgen niet te lang bij stil blijven staan, maar jullie weten wel hoe dat gegaan is. Heel die woestijnreis, hoe had de Heere gezorgd voor zijn volk, toch? Ja, toch? Ja, toch? En weten jullie nog van die rots toen Israël dorst had? En dat de Heere die rots doet openspringen, dat er stromen water vloeien uit die rots. God, die zijn volk te eten en te drinken geeft en leidt door de woestijn. En naar het beloofde land, de schrijver van de Hebreeënbrief heeft het over, hij brengt in de rust, daar zal rust zijn. Ja, en de jongens en meisjes weten ook wel, er was ook ongeloof, hè. Er waren bijvoorbeeld die verspieders die zeiden, wij kunnen dat land niet binnengaan, er zijn reuzen daar, het is onmogelijk. En dat betekende eigenlijk dat ze wantrouwden. Wie wantrouwden ze dan? Weten jullie dat? Wantrouwden ze dan Mozes of later Jozua? Of wantrouwden ze het volk van Israël dat zou moeten strijden? Nou, ze wantrouwden. Wie wantrouwden ze? De Heere in de hemel, die wantrouwden ze. Ze zeiden, hij heeft dat wel gezegd, hij heeft dat wel beloofd, maar je kunt niet van hem op aan, je weet het niet. We moeten het maar eens zien en het zou wel kunnen tegenvallen. En in de woestijnreis is dat ook wel gebeurd, dat het volk ook in ongeloof, ja verschrikkelijk, in ongeloof. En dat het volk van Israël zei, waren we maar in Egypte gebleven. Dus eigenlijk vroegen ze dan, zouden we terug kunnen naar de duisternis? Gemeente, herkent u het trouwens? Nee, dan gaat het niet om Egypte en niet om Kanaan. Maar wel dat de Heer in je voeten zet op de weg van het licht. En dat hij naar de rust leidt. Maar u zegt, is dat rust? Het is juist strijd geworden in mijn leven. Veel moeilijker dan ik het eerst had. En dat kan knagen aan je. Maar ook dit wel, gemeente, ook dit. Het volk van Israël. Ja, heel het boek Richteren. Dat is toch teleurstellend. Keer op keer op keer. Herkent u dat ook? Die teleurstelling, welke teleurstelling? Nou, dat ze van de Heere afweken, dat ze hem verlieten. Je zou denken, dan komen ze in het land Kanaan, een land vloeiend van melk en honingen. Een vruchtbaar land, een goed land. Alleen al een goed land omdat de Heer het geeft. Alleen dat al. Maar dan wijken ze van de Heer af. Ze verlaten hem. Ze laten hem in de steek. Ze vergeten hem. Zelfs dat ze naar afgoden kijken. Baal. Ik heb gelezen dat er een vertaling is van de naam Baal. Die iets heeft van een schande, iets schandaligs. Dat was toch wel het gedrag van het volk van Israël, gemeente. Schandalig toch? Dat je de Heere zo verlaat, die ja, je uit het land van de duisternis heeft geleid door de woestijn. Al die jaren. Hoeveel jaren, jongens en meisjes? Hoeveel jaren? Weet u dit? Hoeveel jaren? 40 jaren. En dan die tijd van de Richter. En elke keer weer. En dan de Baals. En weet u wat ze tegen de Baals al zeiden? Jullie hebben ons uit Egypte bevrijd. Jullie zijn onze verlossers. En als ik aan u vraag, herkent u dat? Dan zegt u misschien in een eerste reactie, nou nee, dat herken ik niet. Maar ja, waar steunt u op? Waar vertrouwt u op? Waar klem je aan vast? Ik moet u heel eerlijk zeggen, gemeente. Ja, zo gaat het in de achterliggende weken. Dan lees je van een offensief van Oekraïne. En dan lees je ze dat ze zo geholpen worden door heel geavanceerde westerse wapens. En dan ja, ben je toch ook een beetje trots. Kijk, dat kunnen wij. Nou, dat is toch onze kracht. Nou, dat geeft toch wel veiligheid. Nou, dat neemt de onrust toch wel wat weg. Nou, dat hè, gemeente. Maar dat kan ook zijn in tijden van ziekte en zorg. Of in tijden van financiële nood, gemeente. Ik leg die vraag maar in uw hart. Waar steun je op? Waar vertrouw je op? En dan komen die Amalekieten als springhanen. Ik heb er wel eens iets van gezien. Dat was een filmpje. Afrika. Dan kan het door de grote menigte van springhanen midden op de dag donker worden. Donker worden. Zoveel springhanen. Nou, zoveel Amalekieten en Amorieten kwamen. Andere volkeren die als springhanen over Israël kwamen, ze waren overal en ze plunderden het land en Israël verarmde. En hoe nu met die belofte van de Heere, met het heil van de Heere, Waar is nu het licht van zijn vriendelijk aangezicht? En roepen ze tot de Heer. Herkent u het, gemeente? Nou, wij zeggen wel eens nood leert bidden. Zou dat waar zijn? Zou nood leren bidden? Hebt u het in de afgelopen zomertijd ook gehoord, gemeente? Mensen die vloekten over het weer, over de droogte. Ik heb moeten denken aan wat er in het laatste Bijbelboek staat. Mensen zullen lasteren vanwege de hitte. Nood leert niet altijd bidden, nee. Nee, nood kan je ook doen vloeken. Ja, nee, het is de Heere die leert bidden. Ja, hij heeft de geest der genade en der gebeden. Als u zegt, nou, ik herken me helemaal in dat volk. Dat zomaar van de Heere afwijkt. En ik ben ook zo vaak een teleurstelling voor mezelf. Ik word wel eens moedeloos van. Ik kan het zelf niet vasthouden. De Heer heeft de geest van genade en de gebeden. En die geest die heeft hij uitgestort. En die geest die werkt door het evangelie. En die maakt dat je gaat vragen naar de Heer en zijn sterkte. Israël roept tot de Heer. En dan komt er een profeet en dan gebeurt er iets heel bijzonders. Want waar is Gideon? Die staat tarwe te kloppen. Hij moet het kaf van het koren scheiden. En het kaf waait weg en het koren blijft. En dat doet hij in een wijnpersbak. Nou ben ik een geboren en getogen Rotterdammer. En ik ben niet zo agrarisch georiënteerd. Ik weet er niet zoveel van. Je kunt er natuurlijk wel boeken over lezen. Maar ja, u weet allemaal wel. En ik weet ook al wel. Je klopt geen graan in een wijnpersbak, toch? Dat klopt toch niet? Dat doet Gideon wel. Waarom, jongens en meisjes? Weten jullie dat? Nou, hij staat er in zo'n wijnpersbak, verborgen, verscholen, en hij verstopt die tarwe voor wie? Nou, dat weten jullie wel, voor die Amalekieten en voor die andere volkeren, die plunderden in Israël, die het roofden. Hij verstopt het, hij verbergt het. Je zou ook wel kunnen zeggen, Gideon is bang, hij is bevreesd. Nou, we zijn maar heel kwetsbare mensen, er hoeft maar heel weinig te gebeuren, gemeente, of we bibberen. Nou ja, Gideon ook. Ja, u zegt, het is toch een geloofsheld. Hebreeën 11, door het geloof, een geloofsheld. Ja, maar hij vreest, hij bibbert. Hij is bang, een bange man. En dan komt de profeet. En die spreekt over het werk van de Heere. De God van het verbond. U moet het nooit vergeten, gemeente. Dat kleine woordje van twee letters, dat komt keer op keer in deze tekst voor. Ik. 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 Zegt de Heere. Ik. 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 En daar is Israël benauwd, ellendig, Gideon bevreesd, bang. En dan komt de Heere door zijn profeet, de God van het verbond, die nooit laat varen het werk van zijn handen. Zomaar beginnen wij daar elke dienst mee. Nee, niet zomaar. In de traditie van heel de wereldwijde kerk. Ik. En hij laat nooit varen het werk van zijn handen. De God van het verbond. Hij spreekt ook niet buiten zijn verbond om, alsof hij een achterloze voorbijganger is. Hij richt zijn verbond op als hij spreekt. Hoort u dat? Hij richt zijn verbond op als hij spreekt. Ik heb u verlost. Ik ben de Heer uw God. En zo staat hij heden in ons midden. Ik ben de Heere jouw God. Hier ben ik. En de Colossensebrief, maar ook in wellicht nog sterkere mate Hebreeën 1, laat dat ons horen dat Jezus de weerkaatsing is, de weerspiegeling van de heerlijkheid van God. En zo horen we Jezus in het evangelie spreken. Zoals nooit ooit, gemeente, een profeet of een rabbi of een priester heeft gesproken. Nooit. Nooit heeft een koning zo gesproken als ons Heer Jezus Christus. Die deze woorden op zijn lippen neemt. Ik ben de waarheid. En als ik aan de jongens en meisjes vraag, wat heeft Jezus nog meer gezegd? Nou, dat weten jullie wel. Jullie kunnen vast wel wat noemen. Ik ben de weg. Ik ben de waarheid. Ik ben het leven. Ik ben de goede herder. Ik ben de opstanding en het leven. Ik ben het brood des levens. Nooit heeft ooit een rabbi, een priester, een koning, een profeet zo gesproken, toch, gemeente? Nooit iemand zo als hij. En zo staat hij in ons midden. Als de God die verlost. Van mij is je heil, je redding, je behoud, de zegen. Bij mij moet je zijn. En dan komt de engel van de Heere. Eerst een profeet, dan de engel. Wie is die engel? Uitgevers hebben dit met een hoofdletter geschreven. Ja, dat is ook wel terecht. Want straks laat Gideon het wel horen. Dat hij iets van de Heere heeft gezien. En dan meent hij dat hij wel zal moeten sterven. En dat betekent, gemeente, dat we dit zien als wat we noemen een Christofanie. Een verschijning van de Heer Jezus Christus. Voor hij in Bethlehem is geboren. Dat zien we bij Jozua. Als Jozua gereed staat om het volk het land Kanaan binnen te leiden. En hier ook. Op deze bijzondere plaats ook. Later ook bij Simson en bij Noach. Maar hier ook op deze plaats. De engel van de Heere. Een stralende, glanzende, heerlijke verschijning. Een engel van de Heere. Iets van de heerlijkheid Gods. En die engel van de Heere spreekt. Een bijzonder woord tot Gideon, gemeente. Gij strijdbare held. Maar zegt u, u noemde net dat hij bevreesd en bang. In die wijnpersbak de tarwe klopt. En dan zegt de Heere, gij strijdbare held. Er zijn uitleggers die denken dat het wel een beetje spottend is geweest. Zo tegen de bange Gideon, strijdbare held, daar sta je. Midden in een tijd van strijd en je verschuilt je, je verstopt je. En je verstopt de tarwe. Nou, strijdbare held. Maar we mogen het ook wel anders lezen, gemeente. Want de Heere noemt Gideon zo. En zo kennen wij toch onze God, gemeente. Die de dingen die niet zijn, roept alsof ze waren. Toch? De dingen die niet zijn, roept hij alsof ze waren. En als God nu Gideon noemt een strijdbare held. Ja, dan is Gideon een strijdbare held. Met al zijn vrees en met al zijn zorgen. En met zijn bangheid en met de vijanden die als sprinkhanen om hem heen zijn. En dan lezen we dat Paulus schrijft. Ik vermag alle dingen door Christus die mij kracht geeft. Die God die spreekt in de morgen van de schepping. Als ik aan de jongens en meisjes vraag, hoe heeft hij dat gedaan dan? Hoe heeft God geschapen? Hoe heeft hij het licht geschapen? Weten jullie dat? Hoe heeft hij dat gedaan? Hoe heeft hij dat gemaakt? Nou, door te spreken. Hij zei, er zij licht en er was licht. Hij roept de dingen die niet zijn, alsof ze waren en ze zijn. Hij schept. En vandaag nog, gemeente. Je kunt mensen ontmoeten, soms oudere mensen die zeggen, ik kom al zo lang in de kerk. Het is zo koud van binnen. En ik ken de Here niet. En dat leven waarover wordt gesproken, nee, dat ken ik niet. En onlangs een oude broeder en hij zei, de deur is dicht. En wat we ook zeiden en wat we ook lazen en hoe we ook met hem spraken, hij zei, maar de deur is dicht voor mij. En aan het einde van de avond vroegen we, wat moeten we vragen aan de Heer? En hij zei, dat hij de deur opent. Wat is dat aangrijpend. Maar gemeente, als het zo met u of met jou is, dat je zegt, mijn hart is als een steen. Of, ja, ik kan het allemaal niet meemaken. Het evangelie heeft nog nooit kracht in mijn leven gedaan. Deze God roept de dingen die niet zijn alsof ze waren. En hij spreekt en het is er. En hij gebiedt en het staat er. En dat doet hij door het evangelie en door zijn heilige geest, door woord en geest. Hier in zijn huis, heel vaak in zijn huis, of als je thuis je bijbeltje leest, zomaar verschijnt hij. Roep hem aan terwijl hij nabij is. En dan spreekt de Heere in het leven van Gideon. En dan zegt Gideon, ja maar Heere, u hebt ons verlaten. Hoort u wat Gideon zegt, u hebt ons verlaten. En de Heere verwijt niet. Hij zegt niet, jullie hebben mij verlaten. Ik heb niet jullie verlaten, jullie hebben mij verlaten. Hij verwijt niet, hij geeft mild en overvloedig. En dan komt er dat teken, dat bijzondere teken. Vlees, koeken, ook het sop, hoe we dat ook maar moeten duiden. En dat moet op een steen gelegd worden, op een steen. Oh ja, dat heb ik al genoemd. Toch? Dat hij water uit een rots deed stromen. En nu raakt die engel van de Heere met zijn staf die rots aan. En nu geen water, maar vuur dat ontbrandt aan die rots. En het verteert. En daar is allemaal Gods heerlijkheid in, gemeente. En dat laat ons weten wie de Heere is. In zijn smetteloze heiligheid, in zijn grote heerlijkheid. Ook in zijn brandende toorn. Onze God, zegt de Hebreeënschrijver, is een verterend vuur bij wie niemand kan wonen. Dat heeft de Heere zelf ook gezegd. Toen Mozes iets van de heerlijkheid van God wilde zien, dan spreekt de Heere van zijn genade. Maar ook, u zou mijn aangezicht niet kunnen zien. Exodus 33. Want mij zal geen mens zien en leven. En dan komen we bij een hele diepe vraag, gemeente. We komen terug op het begin van de preek. Heel die strijd. En u bent niet onpartijdig. En je kunt je niet afzijdig houden. Als u nu niet met uw hart belijdt, ja, ik ben van Christus, ik ben van Hem. Deze God is onze God. Hoe zult u dan God ontmoeten en leven? Dat is toch wel een vraag, gemeente. Hoe zult u Hem ontmoeten? Hoe zul jij Hem ontmoeten? Als het vandaag zou zijn. Nou, zegt u, dan word ik wel bang als u dat zo noemt. Maar nu zegt de Bijbel, vrees niet. Vrees niet. Want God heeft zijn eigen zoon geofferd, die nu verschijnt als een engel van de Heere. En iets laat zien van die hitte van Gods toorn in het offer dat verteerd wordt. Hij is gekomen op aarde. Hij is verschenen als mens, niet meer als een engel. Maar helemaal mens, zoals u en jij en ik. Zo. Maar zonder zonde. Een volkomen offer. Zonder een gebrek, zonder een vlekje, zonder een tekort. Een volkomen offer. Een heilig offer. En dat offer is, ja, we mogen inderdaad wel zeggen, volkomen verteerd. Door die gloed van de toorn van God. Paulus schrijft in die Filippense brief, in Filippense 2 daarover, dat hij zichzelf heeft vernietigd. Die diepte, die kunnen we niet peilen, gemeente. Daar komen wij woorden tekort, maar ook onze gedachten zijn te bekrompen, te beperkt om er iets van weer te geven. Hoe Jezus Christus, de heilige Zoon van God, gehangen heeft. Ja, in die duisternis, daar hebt u het, in die duisternis. De nacht, 3 uren van Golgotha. En dan wordt het offer gebracht. In zekere zin zijn leven lang, maar in het bijzonder aan het kruis. En nu zegt de Bijbel. Hier ben ik. Ik vind in gunst en niet in wraak mijn lust. De hitte van mijn gramschap is geblust. Gods vriendelijk aangezicht, dat wordt weerkaatst en weerspiegeld. En dat schijnt en straalt in de zoon van zijn liefde. In het evangelie keert God zich tot u, tot jou. Met zijn vriendelijk aangezicht. En hij roept het u en jou toe. Wend je naar mij toe en word behouden. Alle gij einden van de aarde. Ik ben God en niemand meer. Er is geen ander naast mij. Wie roept dat je anders toe? Wie? Waar kun je anders terecht? Bij wie zou je moeten zijn? Alleen maar bij deze God. Die zo vriendelijk verschijnt. En zijn komst is met vrede. Vrede zij u. Vrees niet. U zult niet sterven. Nee, want God zweert met een eed. Dat is toch onvoorstelbaar. Zo waarachtig als ik leef. Niets is zekerder en vaster dan het leven van God. Zo waarachtig als ik leef. Ik heb geen lust in de dood van de goddeloze. U zult niet sterven, maar leven. Wend je naar mij en wordt behouden. En dan bouwt Gideon een altaar. Dat is ook iets van een offer. Van diepe, diepe dankbaarheid. Geen offer om zijn zonde te verzoenen. Geen offer om de schuld van die Baalsdienst weg te nemen. Maar wel een altaar. Toch een offer. Nou ja. Onze Heidelbergse catechismus zegt dat zo prachtig. Een levend dankoffer. Mijn leven lang. Een dankoffer voor de Heere. Omdat hij in de benauwdheid, in de nood, in de duisternis, in de nacht, mij heeft gekend, aan mij is verschenen. En u vraagt, hoe gebeurt dat? Hoe kan dat? En wanneer dan dat gebeurt? Als de Heere. Ja, onze Dordtse leerregels hebben het over die zeer zoete en verborgen werking. We kunnen dat niet uiteenrafelen, niet openleggen, niet analyseren. Dat is het geheim van dat zaad dat gezaaid wordt en dat ontkiemt. Verborgen. Niet zomaar zichtbaar, niet meteen te waar te nemen. Maar helder en duidelijk. Deze zal zich noemen met de naam van de God van Jacob. En een ander zal zeggen, ik ben van de Heere. Bent u er bekend mee, gemeente? Er is geen niemandsland. Er is geen neutraal gebied. U kunt u niet afzijdig houden. Je kunt niet wikkend en wegend door het leven gaan. Aarzelend en hinkstappend door het leven. Nee, kies heden wie je dienen zult. Ga tot deze God. Roep hem aan terwijl hij nabij is. Pleit op zijn vaste verbond. Pleit op die eed die hij heeft gesproken. Pleit op zijn genade die overvloedig genoeg is voor heel de wereld. Genoeg. Onze Jezus Christus is een volkomen redder. Een volkomen zaligmaker. Lof zij zijn grote naam. Amen. Gemeente, we zingen van Psalm 118, het 7e en het 8e vers. De Heer is mij tot hulp en sterkte, hij is mijn lied, mijn psalmgezang. Gemeente, in onze voorbeden dankzegging denken we aan mevrouw Else Lodde de Bruin, die de leeftijd van 83 jaar mocht bereiken. En voor Amélie Slingeland, vanwege de snelle voortgang van het onderzoek, mag zij weer thuis zijn. Binnenkort krijgt ze nog een MRI-scan. Wij bidden voor een positieve uitslag en of ook de medicatie gezegend mag worden. Wij bidden ook voor mevrouw Oudijn, die deze week een uitslag krijgt van de longscan. En voor de kleinzoon van mevrouw de Bruin, de kleine Sen, 7 jaar oud. De achterliggende week is ze opgenomen in het ziekenhuis. En de komende week moet er weer chemokuren worden gestart. En daarna zal hij een beenmergtransplantatie moeten ondergaan. Wij bidden voor Sen, zijn ouders en voor oma die in ons midden verkeert. En wij willen ook bidden om een zegen over het winterwerk dat weer gaat beginnen. Laten we danken en bidden. We danken u, Heere, dat u uw heil doet verkondigen. Zomaar aan mensen die druk zijn met van alles. Maar op de eerste dag van de week in de stilte van uw huis horen over het ene nodige. Dat wat alles overstijgt. En wij bidden u, Heere, doe het evangelie indalen in ons hart. Maak ons hart open daarvoor en ontvankelijk en toegankelijk. Werk door uw Heilige Geest in uw gemeente. En dat we ons niet zouden afkeren van u en dat niemand van ons zou achterblijven met een boos en ongelovig hart. En dat we niet zouden steunen op onszelf, onze eigen kracht of vermogen of de dingen om ons heen of mensen om ons heen. Maar ons heil is van u, de Heere. Zegen zo het begin van het winterwerk. Zegen uw gemeente in deze plaats. We danken u dat mevrouw Lodde 83 jaar mocht worden. Omstraal haar in haar levensavond met uw heerlijk licht. Met de glans van de zaligheid die in Jezus is. Wees haar nabij en we vragen u ook om uw zegen voor Amélie Slingeland. Wilt u geven dat de uitslagen mee mogen vallen, goed mogen zijn? En wilt u de medicatie zegenen? En wilt u haar zegenen en degenen die om haar heen staan, die bij haar horen? We bidden u voor mevrouw Oudijn. Wilt u ook bij haar geven dat het een positieve uitslag mag zijn? En wilt u verder ook herstel geven? En ook in heel deze weg uw heerlijke nabijheid. En zo bidden we u ook voor de kleine Sen, wilt u hem gedenken en hem helpen. Het is heel wat zo'n jongen toch moet ondergaan. Chemokuur en een beenmergtransplantatie. Het is heel wat voor de ouders en ook voor grootouders, voor oma, voor mevrouw de Bruin. Wilt u haar ook daarin helpen en nabij zijn. En we bidden u voor Sen, Heere, dat het alles ten goede mag keren. Hij is in uw handen en wij bevelen hem aan in uw goede handen. Wees hem nabij en al degenen die bij hem horen. Zegen Sen. Gedenk ons met elkaar, het werk van zending en evangelisatie, hier in ons land en ook wereldwijd. En we bidden u voor deze wereld die bloedt uit 1000 wonden, waarin zoveel onrust is en wij vragen u, Heere, geef vrede, bewaar voor escalaties van geweld, hier en elders. Gedenk de vele vluchtelingen in hun erbarmelijke omstandigheden. Gedenk, Heer, in uw ontferming. Zegen ons op deze dag. Ook als we nog eens samenkomen en horen dat u als een hemelse arts ons vertelt, onze diagnose, en dat u zelf de geneesmeester bent. Hoor ons bidden. In de naam van onze zaligmaker, onze Heer Jezus Christus. Amen. De kinderen hebben Psalm 32 vers 1 geleerd en om die reden gaan wij dat nu ook samen zingen. Welzalig hij wiens zonden zijn vergeven, die van de straf voor eeuwig is ontheven. Psalm 32 vers 1. genade van onze Heere Jezus Christus en de liefde van God de Vader en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest zij met ons allen. Amen. Thank you.